In het eerste vers van Jesaja 61. Het vers wat zo nadrukkelijk geciteerd wordt door de Heer zelf in het Nieuwe Testament. Namelijk: de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En na een pauze gaat het dan zo verder. Want tot hier werd het door de Heer Jezus geciteerd in Lucas hoofdstuk 4. Zij het dan dat we daar ook nog een andere uitdrukking tegenkwamen vorige keer al. Namelijk, hij leest om de gevangenen te prediken loslating. Dat is wat hier dus heet om de gevangenen vrijheid uit te roepen, wat volstrekt hetzelfde is. Als je tenminste enige gevoel hebt voor taal en voor vertalingen onderweg. Maar in Lucas staat er dan nog bij: en de blinden het gezicht, om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden te prediken het gezicht. Ik heb u gezegd, ik weet ook niet of dat er nou wel of niet bij staat in de, misschien in de Septuaginta of zo. En dus zeg ik nu, nee, het staat er niet bij in de Septuaginta, maar er is iets anders aan de hand. Wat ik persoonlijk erg aardig vind, overigens. Soms kom ik ook ineens dingen tegen dan, dat ik denk, hoe bestaat het? Het klopt dus weer, hè? Het klopt dus gewoon weer. Want de uitdrukking en de blinden het gezicht, die is overgenomen uit Jesaja 42... dan wel 49. Het maakt geen verschil, want er staat gewoon hetzelfde. Ik ga er zo naartoe. Maar de aardigheid daarvan is dat zijn die twee hoofdstukken, Jesaja 42 en 49, waar uitdrukkelijk, en ik bedoel uitdrukkelijk, expliciet en met nadruk verwezen wordt naar dat de zaligheid zal gaan naar de einden der aarde en speciaal naar Brittannië. Want ik blijf hardnekkig volhouden dat dat de enige juiste vertaling is van Brit-Am. Dat is namelijk in Jesaja, voordat ik het opzoek, nou ik zoek het inmiddels op, maar ik praat gewoon verder. Het betekent dus dat op een of andere wijze dat verslag, ik ga naar Jesaja 42. Het betekent dat op een of andere wijze dat verslag zoals we het hebben in Lucas 4 dus niet compleet is. Ik heb eens een keer meegemaakt dat ik dat ook ergens zei over een ander schriftgedeelte. Toen kreeg ik luid protest. Maar ja, dacht u nou echt dat Petrus niet langer gesproken heeft dan hooguit één kantje uit je één bladzijde uit je Bijbel? Want die toespraak van Petrus duurt niet langer dan die ene bladzijde. Ik heb schriftlezingen voor de prediking meegemaakt die langer zijn dan dat. U denkt toch niet dat dat een snelle toespraak was? Het verslag is dus incompleet. Nou ken ik al jaren, een jaar of 60, iemand die overigens 60 jaar geleden nog geen journalist was, maar meteen daarna wel. En die heeft me al vaak genoeg uitgelegd, heel lang geleden al, dat elk verslag altijd onvolledig is. Je kan niet alles vertellen. Je kan een verslag doen van gebeurtenissen, maar dan laat je weg hoeveel musjes er op die tak zaten. Omdat dat
irrelevant is.
Ja, dat is irrelevant, zegt mijn vrouw. Ja, die heeft Frans gestudeerd. Dus. Nou ja, irrelevant. Of is dat geen Frans? Nou ja, laat maar zitten. Maar er zijn dingen, soms zijn dingen die wel relevant zijn, maar in een andere context. Dat doet er nou niet toe. Begrijp je wel? Er zijn dingen die, ja, Je laat je weg. Het is altijd selectief. Elk verslag is altijd selectief. Wat laat je weg? Dat is trouwens ook zo met elke, althans dat is mijn ervaring. En die van mijn vader trouwens ook. Dus met elke toespraak, elke lezing die je houdt, dat is altijd selectief. Want je moet altijd weglaten. Bij nader inzien was het Godfried Bomans die dat meldde. Die zei, schrijven is schrappen. Kent u die? Schrijven is schrappen. Dat is je moet weglaten. Je moet het verhaal niet te langdradig maken. Geen overbodige woorden gebruiken. Alles moet een functie hebben. Dus je moet al die flauwekul eruit weglaten. Dat denk ik ook vaak als ik al die interviews en al die praatprogramma's zie op en hoor op de televisie. Als je daar weglaat wat irrelevant is. Ja, dan heb je niet. Probeer het maar eens. Ik ben er bloedserieus. Dan blijft er echt niks over. Heel irritant. Maar het is echt waar. Maar goed. Maar het is altijd incompleet. Dit wil zeggen, ik houd het erop dat de heer dus niet alleen gelezen heeft Jesaja 61, maar ook hetzij Jesaja 42, hetzij Jesaja 49, althans het gedeelte waar dit staat. Namelijk om de gevangenen te prediken loslating. Dat staat inderdaad in Jesaja 61, maar ook in 42 en 49. Maar daar staat erbij, en de blinden het gezicht. Hoe dan ook, wat er precies gebeurd is daar in de Nazareth, in de synagoge, dat weten wij sowieso niet. Omdat Lucas het niet relevant vond om ons dat allemaal te vermelden. Maar in elk geval beschouwen wij ook Lucas 4 als het geïnspireerde woord van God. Dus er staat sowieso in die context zo achter elkaar, zo in de Bijbel. En dat betekent dus dat wij inderdaad leren dat je schrift met schrift moet vergelijken. Dat is wel aardig. En daarmee blijkt het wel relevant te zijn, want ik weet niet of u zich nog herinnert wat wij vorige keer besproken hebben. Nou, dat komt goed uit dan, ik ook niet. Maar een beetje wel. Ik heb een hele lange aanloop genomen, geloof ik, vorige keer in het Lucas-evangelie. Waar wij in hoofdstuk 2 waren, nog even snel. Want het was kort geleden kerstfeest geweest, Lucas 2. En dan ben je nog net 12 jaar verder met Jezus in de tempel. En het volgende is dan de 30-jarige Jezus die gedoopt wordt door Johannes de Doper. Met de mededeling van ik zag de geest op hem nederdalen gelijk één duif. En de mededeling, deze is mijn zoon, wat trouwens ook Jesaja was, maar dan daar stond nog knecht. In Jesaja 42, dat u inmiddels voor u hebt liggen, toch? Dat is ook Jesaja 42. Zie? Nou ja, dan is hij 30 jaar en dan krijg je eerst de verzoeking in de woestijn. En dan zijn eerste openbare optreden, niet dat van Johannes de Doper, maar het eerste optreden van de Heer Jezus. Dat is in het Lucas-evangelie zijn optreden in de plaats waar hij was opgevoed, staat er. In Nazareth. Suggererend dat dat toch al wat langer geleden was. Dat is subtiel, maar ik denk dat de taal dat dan zo zegt. De plaats waar hij niet waar hij woonde of tot dan toe, want hij woonde daar niet. Dat blijkt, want even later staat er dat hij inmiddels woonde in Capernaum. Maar de plaats waar hij opgevoed was, dat moet al langer geleden geweest zijn. Zodat de vraag is, waar was hij in die tussentijd? En dat komt aan de orde inderdaad daar in die synagoge. Want daar leest hij in de eerste plaats deze dingen. dit vers. Inclusief dus een verwijzing, op zijn minst een verwijzing, naar Jesaja 42 en 49. Waar, dat ga ik zo met u lezen, waar staan. Ik heb u gesteld tot licht tot aan de einden der aarde. En daarna vragen ze, wie is die man? Dat is toch de zoon van Jozef? Wat hebben wij gemist? En dan zegt de Heer iets over de profeet die in zijn vaderland niet geëerd is. Ik geloof dat er net nog niet bij staat dat hij elders wel geëerd wordt, maar dat staat op een andere plaats dan, ergens. Daar in Lucas 2, Lucas 3 geloof ik niet. Waar dat staat. Zodat je dan vraagt, hoezo, waar is hij geweest in de tussentijd enzovoort. Maar ja, de verwijzing naar Jesaja 42 en 49 lijkt mij tamelijk sterk. Want daar staat, Jesaja 42, eerst die uitdrukking van vers 1. Ziet mijn knecht, wat dan in het Nieuwe Testament onvermijdelijk geciteerd wordt als zie of deze is, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hier staat, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat was dus wat gezien werd toen na zijn doop die geest op hem nederdaalde gelijk een duif. We hebben het daar nog verder over, maar ik heb je vorige keer gezegd. In elk geval is het geheel een uitbeelding van zijn opstanding. Dat is inclusief zijn zoonstelling, waarbij de knecht dus tot zoon gesteld wordt. Een idee dat ook Abraham niet vreemd was, maar misschien heb ik u dat al gezegd hoor. Toen hij het had over deze knecht, deze Eliezer, zal mijn zoon zijn, want de zoon van mijn huis, enzovoorts. Maar goed, hij werd dus tot zoon gesteld en hij ontving definitief, zeg ik er dan nu maar bij, de Heilige Geest, zoals dat beloofd was in het Oude Testament. Want dat staat er allemaal bij in het Nieuwe. Hè? Maar goed, dan staat er, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden. En we hebben die woorden ooit besproken. Ik weet niet hoeveel jaar dat inmiddels geleden is. Hij is een coronadienende enzovoorts. Maar toen maar, wanneer het maar was. Maar we hebben dat besproken hier. En deze woorden, vanaf, laten we zeggen, vers 2, 3 en het eerste deel van vers 4, zijn beschrijvingen van de omstandigheid van of in onze bedeling. Het gaat over de verborgenheid. Hoezo zal hij niet schreeuwen, niet zijn stem verheffen? Hoezo zal hij het gekrookte riet niet verbreken? Hoezo zal hij niet verdonkerd worden, enzovoorts? Nou, dat staat er, omdat het er wel op lijkt namelijk. Want zoals de spotters zeggen, alle dingen blijven, dus 2 Petrus 3, alle dingen blijven zoals ze waren, er is niks veranderd en van zijn belofte zijn de toekomst komt niks terecht. En hoe lang is het nou geleden dat die Jezus hier op aarde was? En wat is er dan terechtgekomen van zijn, ik weet het, hij heeft fans. En die zeggen dan, ja, maar hij heeft een nieuwe godsdienst gesticht en dat weet iedereen toch, dat Jezus een stichter is van het christendom, of niet? Nou ja, hij heeft toch heel wat tot stand gebracht enzovoort. Een nieuwe leer. Ik vraag me tot vandaag af wat er nieuw was aan zijn leer. Afgezien nog van de vraag, wat leerde hij dan eigenlijk? Kunnen we het daarna hebben of het nieuw was of oud? Je vindt daar niks over, hoor. Nee, in de boeken. Ja, wel, ja, maar in de Bijbel bedoel ik. Ze verzinnen wat, hoor. Maar ja. Hoezo staat het hier? Wel, omdat hier natuurlijk in bedekte termen gesproken wordt over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer wel degelijk een werk doet, maar verborgen voor de wereld. En zodra iemand zegt, ik zie dat hier niet zo staan, dan zeg ik, nee, ik ook niet, maar ik heb dit Nieuwe Testament gelezen, dat het zo is. En dan herken ik het hier, zo werkt het. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat ik van de week nog een stuk tegenkwam. Ik had het mee moeten nemen eigenlijk. Ach nee, dat kan ik niet doen, dat is niet aardig. Maar om te demonstreren hoe men het Nieuwe Testament probeert te lezen in het zogenaamde licht van het Oude. Men draait het om. En men zegt dan, kijk, je vindt hier dingen die worden geschreven over onze, over de tijd van de Handelingen en de brieven na de opstanding van Christus. Maar het is heel duidelijk dat het over Israël gaat. Dat blijkt namelijk daaruit, uit die stukken. En dat klopt, want dat is aangehaald uit het Oude Testament. Dus gaat het over Israël en dus gaat het niet over ons. En ik las letterlijk de zin in het licht van het Oude Testament.
Maar vers 1 zegt toch, hij zal het recht naar heidenen voorbrengen.
Er staat zoveel, joh.
Ja.
En maar 2 Korinthe 3 zegt, het Oude Testament is helemaal geen licht, het Nieuwe is licht. Als je het naast elkaar legt, is het Nieuwe licht. En klassiek orthodox is, je leest het Oude Testament van de schaduwen enzovoort, lees je in het licht van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt gebeden, zend Heer uw licht en waarheid neder. En het Nieuwe zegt, Johannes 1, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En die zei, ik ben het licht, en hij zei, ik ben de waarheid. Het is andersom, je moet het Oude lezen in het licht van het Nieuwe. En ik zeg iets, dat volkomen orthodox staat in alles wat een beetje op een Bijbelcommentaar lijkt. En toch kan ik het niet precies andersom doen. En daarmee eigenlijk het hele Nieuwe Testament kwijtraken. Nou ja, ik wil er niet verder over spreken. Maar hier gaat het dus inderdaad over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zijn stem niet verheft, waarin hij zich verbergt enzovoorts. En inderdaad, hij zal het recht den heidenen volbrengen. Natuurlijk is dat geen duidelijke uitspraak. Maar dat hij iets brengt aan de heidenen, je mogen duidelijk zijn. En daarvan moet ik dan ook nog zeggen, omdat ook deze twee hoofdstukken, 42 en 49, daar uitdrukkelijk over spreken, dat het daarbij maar niet gaat om de prediking van het evangelie aan de heidenen, maar dat gaat om de prediking van het evangelie door de heidenen. Heb u dat nog? Dat is de omgekeerde wereld. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat ik daarover met u gesproken heb. Maar de Bijbelse gedachte is, en wat u of iemand anders ervan vindt, moet u dan zelf maar weten. De Bijbelse gedachte is dat de Heer Jezus kwam uiteraard via Juda, waaruit hij geboren is. Hij heeft zijn loopbaan gelopen hier op aarde, die voltooid is onder Juda en onder het Joodse volk, waar immers dat koninkrijk zou moeten ontstaan, opgericht worden, geopenbaard worden, omdat Juda nou eenmaal de stam is, de koninklijke stam is van Israël, sinds Genesis, sinds Genesis 38, maar die is een beetje link. Dus sinds Genesis 49 normaal, omdat het daar expliciet staat. En dat is allemaal niet wat van terechtgekomen. Maar vervolgens vinden wij apostelen die in eerste instantie alle 12, officieel de 12. U weet wel, er was er één weg, die moest er weer een nieuw bij, maar de 12. Dat waren allemaal van oorsprong Joden en hebben het evangelie gepredikt. Aan de heidenen. Het was in ieder geval Petrus die geacht wordt de eerste te zijn onder de apostelen volgens de Bijbel. Zelf ook, nou volgens Paulus was hij dat. En die bracht het aan de heidenen via Cornelius. Dat wordt 3-4 keer in de Bijbel nogal uitgebreid vermeld tot vervelens toe. Want op den duur weet je dat dan wel. Maar het schijnt nooit door te dringen. Dat was niet Paulus, dat was Petrus. Die predikte aan de heidenen en de andere discipelen uiteraard ook, al weten we daar betrekkelijk weinig van, althans binnen Bijbelse context. En dan later, als het een keer gebeurd is, dan wisselt het beeld En dan hebben wij een heiden, een Romein, niet meer 12, die ene, een heiden, een Romein, die heel het Jodendom schade en drek rekende. Echt wel. En die het evangelie predikte aan de Joden. Overal waar hij kwam. Met grote nadruk. En zo is het gebleven. En die man is model voor de gemeente. Juist daarin. Als heidense apostel. Ik weet wel dat de uitdrukking verkeerd omgelezen wordt. Apostel der heidenen. Maar ik zeg altijd, ja, dat is mijn schuld ook niet. Dat wil zeggen, hij was de heiden die het evangelie predikte aan de Joden. Officieel. En omdat ik het er nou toch over heb, zeg ik er met grote nadruk bij. Dat is niet wat hij aankondigt in Handelingen 28, vers 28. Dat is wat hij afkondigt. Ik hoop dat hij het verschil kent. In Handelingen 28, vers 28. Dat was al lang gebeurd. En de aardigheid van Handelingen is dat de Bijbel als het ware uit Jeruzalem wordt weggehaald. Oké, de zaligheid, het koninkrijk, wat u maar wil. Het evangelie wordt uit Jeruzalem weggehaald, dat trouwens verwoest zal worden, en het wordt gedeponeerd in Rome. Bij de heidenen, officieel, want Rome was de hoofdstad van het heidense, het grootste heidense rijk in die dagen. Hebben jullie dat nog? We hebben het nou niet meer over prediking aan heidenen. We hebben het over prediking door heidenen. Het zij dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Jawel, en die zullen het beheren. En die zullen horen. Sterker nog, de uitdrukking is niet nieuw. De uitdrukking is op voorhand die van Matthäus 21... waar staat, het koninkrijk zal, want het ging over een wijngaard en de uitbeelding van het koninkrijk enzovoorts. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En het idee is, de vrucht is de gemeente en die komt niet voort uit Juda, maar die komt voort uit Efraïm. Die komt niet voort uit Joden, maar uit de heidenen. Heb u dat nog? We hebben het maar niet over de eerste decennia. We hebben het over 2000 jaren of zoiets. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Het is totaal andersom. Maar ik weet het en het maakt me tamelijk machteloos. Want er zijn te veel vooroordelen die hier een rol in spelen. Ik kom daar ook nooit doorheen. Die idee van, wij hebben de Bijbel van de Joden gekregen. Kom op zeg. Als de Heer niks gedaan had, dan hadden we die Bijbel nooit gehad. In ieder geval niet van de Joden. Die waren mezelf eigenlijk al lang kwijt. En trokken zich er niks van aan. Zo is dat gegaan hoor. Het is huns ondanks. De Heer heeft het van hen afgenomen. En gezegd, hier mee, weg. En hij bracht een oordeel over de stad en haalde daar eerst het woord van God uit. En hij gaf het zijn 10 dienstknechten en hij zei, hier heb je allemaal een pond. Allemaal, wat hebben wij nou allemaal hetzelfde eigenlijk? De Bijbel leert dat wij als gelovigen allemaal verschillend zijn. Wat hebben we dan hetzelfde? Hier, dat woord. Allemaal een pond. 10. In Lucas 19. Dan weet u toch wie die 10 zijn of niet? Nou ja, en waarom het er 10 zijn. Maar goed. En het is gegeven dus aan een ander volk. En daaruit komt de gemeente tot stand. Daaruit groeit de gemeente. En wie er deel aan heeft. Ja, in ieder die gelooft wordt eraan toegevoegd. En ieder die zalig wordt, wordt aan de gemeente toegevoegd. Zo staat het in Handelingen. De vertalers hebben er altijd moeite mee gehad. Maar ja, die waren... Die waren orthodox-calvinistisch, weet u wel. Dus die. Nee, dat is een handicap geweest. Dordrecht is leuk omdat ze daar een statenvertaling gemaakt hebben. Fantastische vertaling. Maar voor de rest moet je van Dordrecht niks hebben hoor. Dat ging al, heel die bijeenkomst daar in Dordrecht van de Staten-Generaal en de Synode Nationaal in 1689 ging alleen over de leer van uitverkiezing, hoor. En in het voorbijgaan kregen ze de opdracht om de Bijbel te vertalen. Dat is mooi geweest. Maar voor de rest hebben ze er grote problemen mee gehad. En meteen, groot deel van de Bijbel afgezet. Ik las trouwens binnenkort ergens een studiedag gaan doen. Over of Israël. Misschien ben ik er buiten. Het kan ook zijn dat het een boek is of één lezing. Over of het Joodse volk nog steeds het uitverkoren volk is.
Zaterdag Urk.
Ja, ik weet dat het zaterdag op Urk een dag is. Maar over die heb ik het niet. Nee, ik heb het over iets anders. Kwam voorbij, ik weet niet meer waarom. Of het Joodse volk nog uitverkoren volk is. Ja, ik interesseer me persoonlijk daar helemaal niet voor. Want ik denk na 1900 jaar minstens, nog, dat komt door mijn leeftijd, hoor. Dan denk ik, ja. Wat is het Joodse volk? En wat betekent dat het uitverkoren zou zijn? Als het al uitverkoren is, waartoe dan? En als dat niet besproken wordt, maar mijn ervaring is dat dat nooit besproken wordt. Niet wie het Joodse volk is, niet wat het Judaïsme is en ook niet wat het betekent om uitverkoren te zijn. Dus ja, dan denk ik, ja, laat me zitten. Maar misschien is het echt wel interessant, hoor, sorry. Ik weet ook niet door wie en waar of wat ook. Maar ik word er altijd erg moe van dit soort dingen. Dus ja. Maar we gaan maar even gewoon door. Hè? Dus ik neem de draad weer op in Jesaja 42, vers 2, 3, 4. Nou ja, het eind van vers 1 ook al. Gaat over onze tegenwoordige bedeling. En wat staat er dan? Vers 4, hij zal niet verdonkerd worden. Blijft dus licht. Hij zal niet verbroken worden. Waar het licht naartoe gaat, staat later in dit hoofdstuk. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. U weet, recht en rechtvaardigheid is wat geopenbaard wordt in het evangelie. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat iedereen weet dat het evangelie de prediking is dat God heel lief is. En u lief heeft en dat u er mag zijn omdat God liefde is enzovoorts. Ja, ik vind het. Het is waar, maar het is zo eenzijdig. Het is zo verschrikkelijk eenzijdig. Men doet God onrecht. Als ik er iets langer over doorpraat, zeg ik dat het godslasterlijk is. Dat meen ik. Trouwens, ik hoorde een dame zeggen, met zo'n ding over haar hoofd enzovoorts, omdat er een kind was omgekomen in Marokko. Die heb je allemaal gehoord op televisie. Die zei, ja, hij is overleden, maar het was voorbeschikt.
Voorbeschikt, ja.
Alle heeft gegeven, alle heeft genomen. Maar Allah, denk ik dan altijd. Maar, en zo praten christenen ook, net alsof alles voorbeschikt is. Die mensen lopen weg voor de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, hun eigen bestaan en hun eigen voortbestaan. Dat is echt. Dat is wat in alle religies gebeurt. Men schuift de schuld af op een godheid. En ontwijkt de verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Tot en met evangelische christenen aan toe doen dat. Die roepen ook om het hart, ik geloof niet in toeval. Allemaal dat de Heer dat doet en het allemaal leidt enzovoort. De Heer doet het niet. Je bent in de war met al die veronderstelde goden. Die doen het ook niet trouwens, maar toen maar. Ja. Maar. En wij als gelovigen worden van beschuldigd dat wij de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven ontwijken en daarom een God hebben uitgevonden en een God dienen en daarom zijn wij religieus. Omdat wij een beetje zielige mensen zijn. Nou, ik ben helemaal niet zielig. Ik ben alleen een zondaar en wat het dan maar is. Maar echt niet. Maar, en ik heb de verantwoordelijkheid genomen, want ik heb mijn keuze gemaakt. Erkent de zondaar te zijn enzovoorts en genade nodig te hebben van God die het aanbiedt. In geen enkele religie komt dit voor. Maar het is ook geen religie. Het is geloof. In God die zich openbaart. Nou, dat doet hij hier ook. Dus daar staat dus, hij zal het recht op aarde hebben besteld. Dit zijn bedekte termen, dus je zou moeten begrijpen dat onder recht verstaan kan of moet worden rechtvaardigheid. Dat gaat over de prediking van het evangelie over de gehele aarde. Want rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Romeinen 1 vers 18 of zo. 16, 17, 18. Hè? En daarna Romeinen 3 vers 21 en dan verder. Ja. En de eilanden, dat zijn de kolonies. Ik heb u dat in de tijd verteld. Eilanden, dat is een wat lastig, ingewikkeld taalkundig probleem. Maar het woord eiland ook in het Nederlands betekent gewoon ergens een volksplanting. Of is dat Duits, volksplanting? Nou ja, een volksplanting ergens, wij noemen dat een kolonie. Terecht of ten onrechte, maar een volksplanting ergens ver weg, op afstand, geïsoleerd. Vandaar eiland, geïsoleerd land. In het Engels zit de S er nog steeds tussen, dat weet u, hè? Van isolatie. Het is gewoon ver weg. Maar het komt het meest overeen met ons begrip kolonie. Want Israël, maar dat wil men ook niet weten, Israël had vele koloniën. In de eerste plaats rondom de Middellandse Zee, maar ook verder weg. En met name hier in Noordwest-Europa. Dan hebben we het over de Britse eilanden, maar ook de Nederlandse kust enzovoorts. Nederland bestond niet, het waren de lage landen. In het Engels is Nederland nog steeds Netherlands, dat weet u, hè? Met een meervoud. De Nederlanden, ja. En een van die Nederlanden was Holland. Maar goed, ik zal er niet verder over spreken. De eilanden zullen, dat wil zeggen dus inderdaad, dat woord van God, de zaligheid, het koninkrijk, of wat het nou is, terecht zou komen in de overzeese gebiedsdelen. Schiet me nog net een goede Nederlandse uitdrukking te binnen. Maar niet in het land zelf. Dat wil zeggen, bij dat deel van Israël dat al weet ik hoe lang in ballingschap was, want dat is waar het over gaat. Maar niet bij degenen die in het land woonden. En zo zal het trouwens ook nog zijn, voor de goede orde, zo zal het ook nog zijn in de toekomst. Want ondanks wat men ons probeert wijs te maken, als in de toekomst Israël, beginnend bij het Joodse volk deze keer, alsnog tot bekering komt, tot geloof komt moet ik eigenlijk zeggen, dan zal dat niet zijn in het land of in Jeruzalem, maar in het buitenland. Men zou het ter harte nemen, Deuteronomium 30, meen ik, vanaf de eerste verse, en nog veel meer schriftplaatsen hoor, maar men zou het ter harte nemen, tot geloof komen, onder de heidenen waarin de Heer het verstrooid heeft. En vandaar zou de Heer hem op grond van geloof dan wedervergaderen enzovoorts. Heb je dat nog? Als je de echte orthodoxe Joden hebt, die geloven dat ook. Dat als de Messias komt, dan zal hij hem terugverzamelen. En die zijn dus niet sionistisch. Integendeel. Het is allemaal ingewikkeld, maar het is nou helemaal zo. Dit is wat de Bijbel leert en er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. En dus ging het evangelie dan eerst inderdaad, toen de Joden het niet wilden in Jeruzalem en omgeving, ging het naar de heidenen. Logischerwijze, dat is wat hier dus aangekondigd wordt. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Of ze er echt naar uitzagen, misschien moet je dat erin lezen, dat weet ik nooit zeker. Je kunt er ook in lezen dat nou eenmaal te verwachten was dat het daar naartoe zou gaan. En eerlijk waar, ik als jongeman heb ik dat gedacht. Namelijk, ons werd geleerd dat de Joden wilden niet. Het is eerst gepredikt aan de Joden. Dat staat ook in de Bijbel. Eerst aan de Joden. Enzovoorts. Maar die wilden niet. En toen is het naar de heidenen gegaan. En ik heb van jongs af aan, ik weet niet hoe oud ik was, of hoe jong ik was trouwens, heb ik gedacht van, ja, maar het zou toch eigenlijk wel eerlijk geweest zijn als het eerst nog aan die andere stammen die in de verstrooiing zijn, gepredikt zou zijn geworden. Want het is toch beloofd aan alle stammen van Israël, dat leren wij ook. Al was het maar naar aanleiding van Openbaring 7. Nou ja, en Ezechiël 37 enzovoorts. Waar dus uitdrukkelijk alle stammen genoemd worden als één geheel in de dagen van het Messiaanse Rijk. Zelfs nog in de dagen van de grote verdrukking. Als het er helemaal over gaat, was in Openbaring 7. U weet wel, 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Simeon enzovoorts. Dus ja, die zijn ergens. Moet het daar dan niet eerst gepredikt worden voordat het naar de heidenen gaat? Maar ja, begrip heidenen is natuurlijk ook een omstreden begrip. Omdat wij van de gemeente, van de kerk, hebben wij Israël gemaakt. En toch? En we hebben van Israël uit voorgaande eeuwen de kerk gemaakt. De oud-testamentische kerk. U weet, we beginnen bij Adam en de aartsvaders enzovoort. Men heeft van de kerk Israël gemaakt. En dat betekent dat allen die tot de kerk behoren zijn heidenen. En als het dan naar de heidenen gaat, wie zijn dat dan? Ja, de niet-christelijke volkeren. Dus je komt in een grote verwarring terecht. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg. Je hebt Joden, je hebt drie soorten mensen. Dat heb ik ook geleerd hoor. We hebben allemaal geleerd vroeger thuis. Je hebt Joden en heidenen en de gemeente Gods. De term is ergens uit Korinthe, geloof ik. Ik weet niet eens welke Korinthebrief, maar ja, het is alles. De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Drie soorten mensen. Dat wil zeggen, de gemeente Gods bestaat uit wedergeboren mensen. En wat je dan daarnaast hebt in de wereld, maar niet wedergeboren mensen, zijn twee categorieën, Joden en heidenen. Dat wil zeggen dat die zogeheten 10 stammen wel degelijk heidenen zijn. Ook in Joodse ogen. Echt. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Met dank aan Efeze en Colossense. Voor de uitdrukking. Dus toen maar. De eilanden zullen na zijn leer wachten. Daar zou het naartoe gaan. Alzo zegt God de Heer die hemelen geschapen heeft. En dezelfde uitgebreid heeft. En die aarde uitgespannen heeft. Dan zegt u, wat heeft dat er nou weer mee te maken? En het antwoord is niks. Dat is het eerste antwoord. Dan is het tweede vraag dus. Maar waarom staat het er dan? Nou, dus opdat je weet met wie je van doen hebt. Niet maar zomaar iemand, maar met de schepper van hemel en aarde. Door wiens woord, ik denk aan Johannes nu. Door wiens woord alle dingen geschapen zijn en alle dingen geworden zijn. En zonder wiens woord niks geworden is dat geworden is. Of hoe die man het maar schreef. Heb je dat nog? Vandaar dat je te pas en soms te onpas leest over God die zegt, ik ben die God die hemel en aarde geschapen heeft. Vergis je nou niet. Ik ben niet die geest uit de fles die je kunt oproepen als je een keer roept zo. Of over de fles strijkt of wat voor rituelen je daar maar meer voor bedacht hebt. Of dat je roept sesam open nu of wat je maar. Of je roept gewoon in de naam van Jezus of zo. En dan denk je dat het allemaal gebeurt. U weet toch wat de Bijbel zegt daarover? Dat de mensen zeggen, in uw naam hebben wij dit, in uw naam hebben wij dat. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dus ze worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden staat er. In uw naam hebben wij, ja. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Maar dat deden ze dus wel. En dat komt voor. Ja, in het Oud-testamentische tijd, in de Nieuw-testamentische tijd, in onze tijd ook. Dus, doe maar. God Jehovah, vers 5, alzo zegt Elohim. Dat betekent al de krachtige in het meervoud. Vanwege de grote kracht van God. Niet omdat hij veel is. Hij is één, maar vanwege de grote kracht. Elohim. Jehovah, de Heere. Degene die onvergankelijk is, die blijft, die is en die was en die komen zal, betekent het ongeveer. Degene namelijk die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft. Leuk hè? Bij de andere gelegenheid lees je dat hij het uitspansel heeft uitgespannen. Dat hij de hemelen heeft uitgespannen. En nu heet het dat hij de aarde heeft uitgespannen. Nee, waarom ik even stop, is omdat er maar één verklaring is voor het hele verschijnsel. Het is namelijk 3 keer hetzelfde, alleen past het niet in ons moderne wereldbeeld. Astronomen hebben daar moeite mee. Maar goed, dus ik vind nou niet de gelegenheid om het uit te leggen. Maar het is de schepper dus. Die God, de Heere, die de volken dat daarop is, die op de aarde is, de adem geeft. En de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Ik, Jehovah, heb u geroepen in gerechtigheid. Vergis je niet, die u, dat is de Messias. Ik, Jehovah, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En ik zal u geven aan Brit. Verbond, Brit. Staat in je woordenboek, Brit. Staat er ook, Brit. Verbond, Am. Want volk is Am, Brit Am. En als je vraagt waar komt de naam Britannië vandaan, dan is het officiële antwoord genoemd naar Brutus. Brit, Brute, Brutus. Brutus. Nou ja, nee, niet die Brutus van Caesar, maar die met het mes, weet u wel. Maar het tu Brut. Maar die andere Brutus, namelijk een van de overlevenden, maar iemand die afkomstig was uit Troje. Maar die wordt geacht te weten dat Troje gebouwd werd door... waar heb ik het over? Nou ja, door de zonen van Juda. Ja. Dus toe maar. De Zera, die toch Genesis 38, ja, dat is onvermijdelijk, maar de bouwers van Troje. Maar dat kan ik toch allemaal zo gauw niet uitleggen, mensen. Brittannië komt van Brutus en An betekent in het Keltisch gewoon volk. En wat betekent Am? Want er staat hier met een driepoot in het Hebreeuws. Wat betekent Am? Dat weet ook iedereen. Volk. Gewoon volk. Van Ami, weet u nog, mijn volk. En Lo Ami, niet mijn volk. Enzovoorts. Am is volk. Dus vooruit maar weer. Brit Am is gewoon hetzelfde, exact hetzelfde als Britannië. En als je het zo vertaalt, dan staat er ineens wat. En wat er nu staat, ja, nou staat er niks. Ik weet nog wel dat ik daarover struikelde vroeger. Hoor. Wat staat hier nou toch? Onzin. Het is wel Nederlands, schijnt het. Maar ik begrijp er niks van. Wat staat daar nou? Ik zal u geven tot een verbond des volks. Ja, wat er daarna staat, kan ik begrijpen. Tot licht der heidenen. En daarna moet je dus iets bedenken tot verbond des volks. Zo van, ik zal mijn verbond maken met een... Ja, maar dat staat er niet. Ik zal u geven tot verbond des volks. Maar als je begrijpt dat tot hetzelfde is als aan, namelijk in de richting van... En verbond volk, die woorden staan er, hè? Verbond, volk. Verbondsvolk had ook nog gekund. Maar je kan het ook laten staan. Brit Am, dat is gewoon Brittannië. En dat zijn eilanden der zee. op een of andere manier. Nou ja, zee stond hier niet, eilanden stonden. Dat zijn ook letterlijk naar onze maatstaven eilanden. Dus, dat moet een verre nederzetting geweest zijn voor de mensen die er ooit zijn gaan wonen. Dat is bekend. Trouwens, er zijn heel wat migraties bekend van volkeren of delen daarvan die daarheen overgestoken zijn en zich daar gevestigd hebben. Toch? Nou ja, de Normandiërs waren de laatsten, de Normannen dus, de Normandiërs. Maar met toen wel, in 1066. Ik herinner me nog goed. Dat ik slagveld bekeken heb, bedoel ik, bij... dat heet Battle, trouwens. In de Battle, bij Hastings. Ja, maar toen maar weer. En daarvoor waren het weer anderen. En daarvoor waren het weer anderen. En daarvoor waren het Brutus en zijn gezelschap. Met, nou ja. Nee, ik moet er niet verder op ingaan natuurlijk. En de Simeonieten, die van de afstammeling van Simeon zijn er naartoe gegaan. En nog zo wat volk. En van de stam van Dan eigenlijk het eerste. De Tuatha de Danann, zo heten ze. Als je dat gewoon vertaalt, is het gewoon de stam van Dan. Alleen ze hebben ervan gemaakt dat het een volk is, Tuatha, van een vrouwelijke godin die Dana heet. Ze verzinnen ze maar. Het is gewoon de stam van Dan. Dat staat er gewoon. En dan, maar ja, dan gaat het over de Bijbel. En dan, ja, dat willen ze niet. Dus dan verzinnen ze een of andere godin of zo. Dan wordt het weggeredeneerd. Nou ja. Toen maar. Ik zal u geven aan Brit-Am tot licht der heidenen. Om te openen, daar komt hij. Om te openen de blinde ogen, dit vers is het. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te voeren die in duisternis zitten. Nou ja, dat is dus terechtgekomen in dat citaat van Lucas 4. Zie je? En dus opgenomen in Jesaja 61, vers 1. De uit te voeren uit de gevangenis, dat staat hier dus gewoon. Hè? Maar er is bijgezet om te openen de blinde ogen enzovoorts. Daarmee zijn we er nog niet trouwens. Want in vers 18 heet het... vers 16 heet het al. Ach, vers 12 heet het... zijn lof in de eilanden verkondigen... Komt hij nog een keer. En in vers 16 heet het... Ik zal de blinden leiden door een weg die ze niet geweten hebben. En ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. En het kromme dus tot recht. En daarna in vers 18 en 19 hoort gij doven. Leuk hè, hoort gij doven. Sta op gij doden. Die hebben we kort geleden besproken, want het was Jesaja 60 vers 1. Toch? Nou ja. Wie is er blind als mijn knecht en doof? Vers 19, zodat je nou weer weet dat inderdaad die doven en blinden... die door de Heer genezen werden, en later zelfs door apostelen... dat die een beeld zijn inderdaad van dat deel van Israël... dat zich bevindt, althans zijn centrum heeft, zijn domicilie... op de eilanden in Brit-Am. Zie? Bij het verbondsvolk. Ja, nou heb ik één vraag nog niet genoemd. Hoe kan het dat die Brutus heet? Of genoemd wordt? Nou, kennelijk omdat hij drager was van het verbond. Van het verbond dat God gesloten had met Israël in het algemeen en met Juda in het bijzonder. Maar daarmee gaf hij zijn naam Brutus aan een heel volk. Een verbondsvolk. Het volk van Brutus mag ook. Het is allebei verdedigbaar, maar het een en het ander is niet in strijd met elkaar. Het bevestigt elkaar juist. Zie? Maar toen. Dan sla ik nog even om naar Jesaja 49. Tenslotte, we waren hier al ooit. Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden. Luister toe, gij volken van verre. Maar dat weet u langzamerhand wel, hè, hoe dat zit met van verre. U komt de beloften toe en alle die verre zijn. Of Efeze 2, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waard en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat gij die eertijds verre waard, staat er vervolgens, nabij zijt gebracht en gebouwd wordt op hetzelfde fundament als waarop de gelovigen uit de Joden gebouwd worden, omdat de middenmuur des afscheidsels tussen die beiden verdwenen is. Wil je dat nog? Daarop gebouwd worden op één fundament, tot één tempel, tot een priesterlijk heilig koninklijk volk enzovoorts. Dat is een verborgenheid, maar daarover gaat in Efeze dan het volgende vers en wat er verder volgt. Het volgende hoofdstuk, dus hoofdstuk 3 van Efeze. Ik zoek het niet op, maar het is volstrekt parallel. Het klopt volkomen, het maakt de dingen volstrekt begrijpelijk ook enzovoorts. Nou, dan Jesaja 49. Ja, het is wat ingewikkeld. Maar het gaat hier over de Heer Jezus, over de Messias, die moeten horen naar degene die van moedersbuik of van moeders ingewand af gemeld is geworden. En dat is uiteraard de Heer zelf, de Heer Jezus, die Israël zou verzamelen, nou dan wel Jacob zou wederbrengen tot God, vers 5 is dat. Maar die zegt dat dat niet gelukt is. En dan wordt gemeld, vers 6, verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn. Ze hebben knecht toch echt met hoofdletter geschreven, zodat u ziet dat er nog minstens iemand is. Eén iemand die ook gelooft dat het over de Heer Jezus gaat, hè. Ja, niet altijd zien ze dat, maar hier wel. Dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat wil zeggen dat het werk van de Heer Jezus er niet toe geleid heeft dat Israël verzameld is geworden. Maar het heeft er wel toe geleid dat het evangelie aan geheel Israël gepredikt is. Zonder dat het verzameld wordt. Zie? En eigenlijk komt erop neer dat dat licht van het evangelie van de Messias en wat het maar was, dat dat licht gedeponeerd is aan de einde der aarde, aan de eilanden der zee. Bij degenen die verre zijn, kortom, bij Jozef, bij Efraïm. Aan het einde der aarde. Je kunt Engeland trouwens zo vertalen. Hè? Einde der aarde.
Huh?
Angleterre. Hoek der aarde. Of anders heet het gewoon Land's End. Of hoe het maar heet, bij gelegenheid. Hè? Want niet alleen in Engeland kom je die term tegen, maar ook langs de hele kust van West-Europa kom je die term tegen. Einde der aarde. Finisterre heet het dan, ja. In Frankrijk kom je dat tegen, Spanje kom je dat tegen. Vlak bij waar Jacobus geacht wordt begraven te zijn. Santiago van de Schelp, de Compostela. En daar, als je daar, dan moet je nog een flink eind verder worden bij de kust bent, herinner ik mij. Ik dacht dat ik bij de kust was, maar het moest nog een flink stuk. En dan kom je op een kale rotspunt, maar goed. En dan heet het ook Finisterre, het heet allemaal net zo. Baskenland is het trouwens, ook zoiets vreemds. Daar komen die Basken toch vandaan. Maar toe maar. Ga er niet op in, apart volk. Maar dan staat er, ik heb u gegeven om mijn heil te zijn tot aan de einde der aarde. Net als in Jesaja 42. En zoals Paulus het aanhaalt in Handelingen 13. En het op zichzelf van toepassing brengt. Zie? En dan volgt die uitspraak van, waar we vorige keer dus ook waren, meen ik. Alzo zegt de Heere, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is om de Heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens, overeenkomend met het aangename jaar des Heren, uit Jesaja 61, toch? In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren, ik zal u geven aan Britam, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn, en ze zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Kortom, de blinden de ogen te openen enzovoorts. Want daar komt het in de praktijk op neer. En zoals eerder vermeld, in 2 Korinthe 6 wordt gezegd dat dit vers slaat op onze bedeling. Het is nu, staat er, die aangename tijd. Enzovoorts. Dus kan niet missen. Hier is waar het allemaal om gaat. En dan sla ik hem maar weer gauw weg om terug te gaan naar Jesaja 61... Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, en om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. De vorige keer ben ik geloof ik geëindigd met te zeggen, nou ja, in het Nieuwe Testament hebben wij niet alleen die tekenen die de Heer deed, waarbij blinden de ogen geopend werden en doven de oren geopend werden enzovoort. Maar we hebben ook het teken van de opening der gevangenis. Een paar keer bij Petrus, eerst bij Petrus en Johannes geloof ik, later nog een keer bij Petrus. En in allerlaatste instantie hebben wij dat in Filippi. Die heb ik die genoemd vorige keer. Die moet je onthouden, want Filippi, dus essentieel. In Filippi, dit is, ik moet even kijken, dat is Handelingen 16, denk ik. Filippi is de eerste locatie waar Paulus en Silas, Saulus en Silas, terechtkomen in Europa, want wij hechten eraan te zeggen dat Paulus geen kant meer op kon. En daar was hij was aan de kust, daar bij Troas. Dat is in Handelingen 16. En ze konden niet verder. En toen droomde Paulus 's nachts. Hé, dat is iemand die niet Jozef heet, maar wel droomt. Opvallend, hè? En het is ook niet de wereldheerser Nebukadnezar of de farao. Het is nou Paulus. Maar goed. In ieder geval, dat gezicht van kom over en help ons. En dus voeren ze over van Troas naar de andere kant. Dat is officieel Europa. Dus tegenwoordig Griekenland. Nou ja, Macedonië is het eigenlijk, maar toen maar. Waar die grenzen tegenwoordig lopen, dat maakt mij ook niet uit trouwens. Want het een is een adreskundige aanduiding in de zin van het landschap. En de andere is de aanduiding in de zin van waar de grenzen lopen van de diverse staten. En dat loopt een beetje door elkaar heen. Maar het heet Macedonië. En wij noemen het Griekenland. Maar vooruit. En dat is vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij, want boten lopen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Boten lopen knopen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace. En de volgende dag naar Neapolis. Nieuwstad. Maar dat is dezelfde naam als Carthago. Dit is niet Carthago, maar Carthago heet ook zo. Nieuwstad. Maar het is een verwijzing naar Nieuw-Amsterdam. Nieuw-New York. Nieuw dit en nieuw dat. Want je weet hoe dat gaat? Er zijn mensen die verbranden hun schepen achter zich en stappen dan in een boot. Ik begrijp het nooit helemaal. Maar goed. Hè? Toch? En dan varen ze over, natuurlijk, naar Amerika, logischerwijze, zoals het lied zegt, enzovoorts. En dan stichten ze daar steden en dorpen met dezelfde naam als van de steden en dorpen waar ze vandaan kwamen, met nieuw ervoor. Dus Nieuwstad en Nieuwdorp, dat zijn zo de Nieuw-Amsterdam en wat het maar was allemaal. Hè. Nou goed, Neapolis. Maar het is een uitbeelding van een kolonie, zoals wij dat noemen. Een volksplanting ergens, enzovoorts. Maar als je mij vraagt, is het een verwijzing naar Carthago, want dat heet Kiriat. En ik ben het Hebreeuwse woord weer kwijt, maar Kiriat nog wat. Dat wil zeggen, een nieuwe stad. Een nieuw dorp, dat was wat het was. Het is de belangrijkste Israëlitische kolonie over zee. Naar het schijnt. In ieder geval sinds lange jaren. Phoenicisch noemt men het, maar het is uiteraard gewoon Israëlitisch. Inclusief de Baaldienst en de richteren. De sufeten die zij hadden. Maar ja, ik kan het echt niet uitgebreid. Maar er staat er niet voor niks, die dingen. En dat het via een eiland was. Ja, via een eiland. Ja, het gaat eerst naar een eiland der zee. In het westen inderdaad. Of in de zee, wat je maar wil. Het doet er niet toe. Maar daar was het. En vandaar naar Filippi. Welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië? Een kolonie. Het staat er nog bij ook. Hoewel het woord kolonie van ouds een wat andere betekenis heeft. Want een kolonie is een locatie waar afgezwaaide Romeinse militairen hun nederzetting vestigden. Uiteraard om het land daar te bebouwen en te ontwikkelen. Een vorm van ontwikkelingshulp is het eigenlijk. Maar doe maar. En dat is Europa. Maar ze kwamen van Troas. Maar Troas, daar gaat hij weer. Troas is eigenlijk Troje. Tros heette trouwens ook van oudsher. Tros, de J namelijk van Troje wordt uitgesproken met een S erin. Zoals de naam van Jan wordt uitgesproken als Sjan. Of Jean. Of John. En in sommige landen wordt het zelfs een G. Jezus, heette die jongens, dan heette ze Jezus gewoon, maar Jezus, maar goed. Maar het is de S, vandaar de Troje, wordt ook als Tros aangeduid. En soms als Tri, alleen maar niet eens een J, maar een echte rechte I. Zoals Londen van oudsher heet Tri Novantum. Ik zeg het met genoegen. Tri Novantum, nieuw Troje. Het is lachen hoor, want er staat er in de boeken. Waarom heet het Tri Novantum? Ja, dat is omdat er woonde de stam der Tri Novanten. Oh, dus het is niet naar Troje genoemd. Nee, het is genoemd naar de stam der Tri Novanten. Dat van Troje is een fabel. Goed, volgende vraag. Hoe komt het dat die mensen heten Tri Novanten? Je schiet er echt geen klap mee op. Je komt van die naam niet af. Het betekent nieuw Troje. Nou ja. En dan zeggen ze, nee, maar dat hebben ze pas later uitgevonden. Want Troje was, want Londen was in de Romeinse tijd helemaal niet bekend. Dat stamt was van later, van de Saxen en ze was honderden jaren later. Hoe komen ze dan aan een Latijnse naam? Tri Novantum. Ja, nou ja, enzovoort. Want men wil dat niet erkennen, maar dus wat ik net al zei, de bevolking stamt af van de lui die uit Troje gevlucht zijn bij de ondergang van Troje in de tijd. Onder leiding van Brutus, onder andere, want er waren er nog een paar, maar ik zal u er niet meer lastig vallen. Maar zo komt dat, hè. Nou goed, en hier gaat Paulus de route van Troje, Troas, het heet echt zo. Nee, Troje was al 1000 jaar daarvoor verwoest, maar ze hebben aan de kust, want Troje lag hoog op de berg, dat heb je gezien in de film toch, of niet? Oh, nou, nee. Er zijn films genoeg van gemaakt volgens mij. Maar goed, van bovenaf. Maar ze hebben, toen na de verwoesting, hebben ze een stad gebouwd dichter bij de zee. Afgezien van dat de zee in de loop der tijd verder landinwaarts was en daarna zich weer terugtrok enzovoorts. Want dat heb je nou eenmaal, dat komt door de klimaatverandering. Dat komt omdat ze vroeger te veel met fossiele brandstoffen rondreden op een fietsen. Wat een mens. Ik word er zo moe van. Nou ja. Dat is klimaatverandering, ja. Maar goed, maar ze hebben dus alsnog Troje gebouwd, alsnog een nieuw Troje aan de kust. En dat heet Troas, dat is bekend, dat is niet, helemaal niet moeilijk. Dus ik snap ook niet waarom ze zo erg moesten zoeken naar het oorspronkelijke Troje. Maar goed, dat is allemaal omdat men probeert geschiedenis te vervalsen. Nou ja, maar goed. Maar dit is dus de route van Paulus vanuit Troje naar Europa. En als u mij vraagt, naar Trinovantum, want daar in Londen, daar ligt nog steeds een steen in de grond, waar keurig op staat dat dat de plek was waar Saint Paul in de tijd predikte. Saint Paul's Cross. Het is in de achtertuin van Saint Paul's Cathedral. Je moet zoeken, moet ik je zeggen. Maar hij ligt er echt. Ja. Als je daar vraagt van, geloven jullie dat echt? En zo, nee, dat niet, maar dit is de legend. Legend has it. Dat is de mooie Engelse uitdrukking. Legend has it, that, enzovoorts. Of het waar is, dat maakt ze niet zoveel uit, maar volgens de legende. En daarom heet die kerk ook St. Paul's Cathedral. Je kan het niet missen, daar in Londen. Hij kent Londen er meteen aan, St. Paul's Cathedral. Hoezo St. Paul? Omdat Paulus daar predikte. Heb je dat nog? Tot vandaag is er een standbeeld bij, zal ik maar zeggen. Nou ja, een lichtbeeld. Een platte steen. Ik vind het mooi. Maar toen maar. Maar begrijp, de geschiedenis herhaalt zich. Het is een echo van wat in het verleden gebeurd is met de meest oorspronkelijke delen van Israël. Dat deel namelijk wat zelfs nooit naar Canaan gegaan is, maar vanuit Egypte rechtstreeks is overgestoken naar het noorden over de Middellandse Zee en zich daar gevestigd heeft. En daar Troje gebouwd heeft. En Athene en niet in de laatste plaats Sparta en zo verder. Nou ja, de Dardanellen zijn nog steeds naar Dan genoemd, maar laat me zitten. Toen maar. En dat is de route van Paulus. En het wordt hier in het klein uitgebeeld van Troas naar een eiland der zee en dan oversteken enzovoort. Filippi. En wat vindt hij dan? Op de dag des Sabbats gingen wij, want hij zocht overal nog steeds eerst de Joden op. Hij is de heiden die het evangelie predikt aan Joden nog steeds, hè? Buiten de stad aan de rivier. Een Jood kan je dat meteen uitleggen als hij orthodox is. Het Jodendom eist voor de normale gang van zaken van een synagoge dat er minstens 10 volwassen mannen zijn. Dat wil zeggen boven de 12 jaar. Ze hebben maar bar mitzwa gedaan. Maar goed. En als die er niet zijn, dan komen de Joden samen, het liefst aan stromend water, maar in ieder geval aan het water. Zodat je hier leest, de 10 waren er niet. Ja. Nou ja, er waren er, maar dat kan ik niet zeggen hoor, dat krijg ik niet aan mijn keel. Er waren er geen 10. Dat schrijven is grappen, zo'n zin gebruik je niet. Dus geen 10. De 10 zijn aanwezig. Het in zijn nog in ballingschap. Wat heb je dat nog? Dat is wat het uitbeeldt. En wat gebeurde dan? Ze kwamen buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. Dat wil zeggen, het was de gewoonte. Dat betekent uitdrukkelijk, er waren geen 10 Joden daar. En het nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En dan was het de Lydia, de purpsterverkoper enzovoorts. En u weet hoe het ging. De duivel probeert zich meteen meester te maken van het evangelie. Dat doet hij tot vandaag nog steeds. Want dat is wat er gebeurt. Ik weet wel dat er uitgebreide discussie over bestaat. Maar... Want zij roept, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten. Die ons de weg der zaligheid verkondigen. Ik geloof dat er nogal wat commentaren zijn, zo ik me herinner. Die zeggen, ja, op de vraag, wat zegt ze dan verkeerd? Dan zeggen ze, ja, omdat ze niet zegt, die ons de weg der zaligheid verkondigen, maar die ons een weg der zaligheid verkondigen. Nou kan ze dat niet gezegd hebben, want het woordje een bestaat helemaal niet. Dus dan wordt het die ons weg der zaligheid verkondigen. Maar zeg maar, ja, maar dat is ja, alsof er meerdere wegen zijn. Nee, ik moet u zeggen, dit is de techniek van de duivel. Die probeert zich meester te maken van het werk dat de Heer begonnen is. Moeilijk? Nee hoor, het evangelie begint, het koninkrijk gods begint met een mosterdzaadje. En wat gebeurt er? Het wordt een boom. En die heet gewoon Babel. Of dan anders nemen we die ernaast staat. In, is ook Lucas, geloof ik. Maar in ieder geval Matthäus 13. Die ernaast staat is die van het zuurdecem. Het begint met 3 maten fijn meel. Dan wordt er wat zuurdecem in gestopt. En het is kwestie van tijd. Dan is het gehele deeg doorzuurd. En dus bedorven. Dat is wat de Bijbel doet. Dat is wat Satan doet. Zie je? Nou ja, en dat is wat hier wordt uitgebeeld. Zo gaat dat. En dus wordt die duivel uitgedreven. Dus if you can't beat them, join them, heet dat. Er zijn gebeurtenissen genoeg in de geschiedenis die de verdenking op zich geladen hebben dat het zo ging. Of het echt waar is, weten we nooit, want we leven te lang na die gebeurtenissen. Maar kijk, Constantijn, als je het christendom niet kunt verslaan, dan word je zelf christen, dan doe je mee en dan trek je het naar je toe. Dat is in ieder geval wat hij gedaan heeft, het laatste. Anderen zeggen, ja, later was het Clovis, de koning der Franken. Men ziet het liefst zo negatief mogelijk natuurlijk dan. Hè? Die dan zichzelf gemaakt heeft, uitgeroepen tot koning der Franken. En die zichzelf gemaakt heeft tot christen, zodat hij de steun meekreeg van de kerk, van de paus enzovoort. En dat was heel gunstig voor zijn eigen machtspositie. Later wordt het toegeschreven aan Karel de Grote en zo verder. Begrijp je wel? Dus ja, zo doet de duivel dat. En wat deze mensen betreft, doet er nou niet toe. Misschien spreek ik ze later, dan bied ik mijn excuses aan dat ik ze als voorbeeld gebruikt heb. En de kans is ook groot dat ik ze niet zie later en dan hoef ik ook niks leggen. Toch? Dus ja, ik zeg het maar gewoon. Maar zo werkt de duivel dat, hè? Zo doet hij dat. Maar dat riep zij vele dagen lang en toen werd de geest uitgedreven enzovoorts. Maar dat heeft nogal een rel tot gevolg. En het heeft tot gevolg dat Paulus en Silas gevangen genomen worden. Dat wil zeggen in de gevangenis worden gezet. En u weet wat er dan gebeurt. Er komt een aardbeving. Er komt dus te veel gas om uit... fossiele brandstof. Er komt een aardbeving en de deuren van de gevangenis gaan open enzovoort. En er loopt niemand weg, ze blijven waar ze zijn en ze zingen tot eer van God. Dat is wat het is. Maar dat is de uitbeelding van hoe het is met die 10 stammen. Begrijp je wel? Dat is de vestiging van het christendom. Ze worden niet terugverzameld. Jesaja 49. Ze blijven waar ze zijn, maar het licht wordt daar geplant. En dat is de tegenwoordige situatie. Vervolgens neem ik u weer mee naar Lucas. Dat wil zeggen Lucas hoofdstuk 4, waar de Heer Jezus dit schriftgedeelte citeert, onder verwijzing, goh, nou kijk ik in mijn Bijbel, in Lucas 4 vers 19, en er staat er inderdaad een verwijzing onder naar Jesaja 42 vers 7, dat is vanwege die blinden. En ik ben zo vrij geweest die ook 49 erbij te noemen. Maar dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Of heden wordt deze schrift in uw oren vervuld, wat hetzelfde is. Althans taalkundig. En ik prefereer dat, omdat het natuurlijk niet gaat maar om die ene dag. Maar waarschijnlijk gewoon om deze hele generatie. Waarin dit alles zich zou afspelen. En toen zeiden ze, is deze niet de zoon van Jozef? Vers 22, want zij verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Is deze niet de zoon van Jozef? Waarom wisten ze dat niet helemaal zeker? Omdat hij 18 jaar van het toneel, nou ja, misschien niet volle 18 jaar, maar omdat hij kennelijk toch geruime tijd van het toneel was verdwenen.
Anders had dat er niet gestaan.
Beslot, zijn ouders waren op 12-jarige leeftijd al kwijt, toch?
Ja.
Dat kan toch ook een indicatie zijn van hoe het verder zou gaan? In elk geval, ze vragen zich af, en dit is niet de enige schriftplaats, want in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder nog naar andere schriftplaatsen, waar eenzelfde soort vraag gesteld wordt. Wie is het eigenlijk? En van waar heeft deze zijn kennis? Want hij heeft het toch nooit geleerd. Dat wil zeggen, bij ons is hij nooit in het leerhuis geweest. Waar dan wel, is dan de vraag. En hoe dan wel, ja. Ergens anders. En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel, vers 23, tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelven. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, maar wat hier niet vermeld is, doet het ook hier in uw vaderland? Nou, van Capernaum naar Nazareth is zover niet, overigens, maar toen maar. Kennelijk woonde hij dus in Capernaum. En hij zei, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. De variant, elders, is, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland.
Mm-hmm.
Implicerend dat hij ergens anders wel geëerd is, maar waar dan? Zie Matthäus 13, Marcus 6 en Johannes 4. Want die verwijzingen staan er bij mij onder. Maar ik ga er een beetje snel doorheen, want ik wil de volgende keer niet hierop terugkomen, dus vooruit. En dan zegt hij, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was. Dat staat trouwens nergens in het Oude Testament, dat het 3 jaar en 6 maanden was. Het staat hier, en het, Jacobus meldt het. De broeder des Heeren meldt het ook, maar staat niet in het Oude Testament, hoe lang het was. Zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. Er waren vele weduwen in Israël. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon. Tot een vrouw die weduwe was. En je moet begrijpen wat de Heer nu zegt, hè. Hij zegt, Elia werd gezonden naar het buitenland. En daar deed de Heer via Elia zijn werk. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Aman de Syriër. Dat was er weliswaar niet in het buitenland. Maar het was wel een buitenlander die daarna weer terugging naar zijn buitenland.
Ja.
En vermoedelijk zijn buitengoed, maar toen maar.
Ja.
Zie? Toen werden ze boos. Er zal nog wel meer gebeurd zijn, maar toe maar. Wat de Heer dus zegt is dat de zaligheid naar het buitenland zou gaan. Sterker nog, de suggestie kan ook nog wel zijn dat die zaligheid, voor zover hij bestond, al in het buitenland was. Eenvoudig omdat hij daar al gepredikt had. Zie? En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. Ze werden boos. Waarom? Omdat hij zei dat de zaligheid naar de heidenen gaat, uiteraard. En de verwijzing naar Jesaja 42... Ik ben niet voor niks vanavond daarmee begonnen. De verwijzing naar Jesaja 42 met vanwege die blinden enzovoort. Ja, Jesaja 42 zegt dat het naar het buitenland zal gaan. Naar de eilanden, naar degenen die verder zijn enzovoorts. Zie? Dus opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs. Op de, dat is nu een bedevaartsoord, dan wel een toeristische trekpleister. He? Ja, die komt niet bij het kruidvat vandaan. Nee. De plek waar de steilte buiten Nazareth, want het ligt inderdaad hoog, he? Nazareth. Zij leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Steniging bij de Joden heeft twee aspecten. De ene begrijpen wij, dat is met stenen gooien. Ga op de Sabbat een wandeling maken door Mea Sheerim. En vooral zonder hoedje op, dat je duidelijk niet een Jood bent. En je hebt grote kans dat je met stenen bekogeld wordt. Dat is nou helemaal zo. Dat is wat ze doen. Dus dat is traditie, daar krijg je er niet uit, dat is traditie, met stenen gooien. Ja, dat is bij Stefanus, men zegt dat is een mosaïsche, een wettige doodstraf, stenen gooien. Maar ze doen het ook door iemand van de steilte af naar beneden te gooien. Of je dan op een steen valt of de steen valt op jou, beide dingen worden inderdaad in de Bijbel genoemd. Dus dit is wat ze probeerden. Maar goed, zelfs op een Sabbat. Hypocriet zijn ze wel. Want op de Sabbat mag je niet genezen, maar kennelijk wel iemand van de steilte afgooien. Ja. Doe maar weer. En want dan, wat er dan staat, dat is vers 30. Daar staat... Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Hoe deed hij dat? Verzin ze maar. Ik ben even wat aan het verzinnen. Hij maakte zich onzichtbaar, de invisible man. Ze waren hem kwijt. Waar is hij nou gebleven? Toen liep hij tussendoor. Onder het motto, zoiets zie je anders alleen maar in films. Die uitdrukking. Staat vast in mijn vocabulaire. Zoiets zie je anders alleen maar in film. Ik weet het niet, er staat er niet bij. Of had hij ineens een scherm om zich heen? Ze probeerden hem te grijpen, maar ze konden dit niet door het scherm heen. Of het was beam me up, Scotty, of zoiets. Oh nee, er staat door het midden van hen doorgaan. Hoe weet ik niet, maar... Ik heb me er eigenlijk nog nooit druk over gemaakt over hoe je dat dan deed. Hoe ontkom je aan zo'n menigte die je naar de afgrond drukt? Dan weet ik niet waar het over gaat. Dus dit is wat hij deed. Door het midden van hen ging hij weg. En dit is de afsluiting van deze pericoop. Hoe noem je zoiets? Van dit schriftgedeelte. Want... Je kan net zo goed vers 31 lezen als begin van de nieuwe pericoop. Namelijk, en hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Kennelijk ook bepaald niet Joods dus. Ja. Want de leer van de Joden is niet met macht. Integendeel is alleen maar die van Rabbi Zus heeft gezegd en Rabbi Zo heeft gezegd. En red je maar, dat... Het is niet met macht, geen autoriteit. Dus, Ga bij de Joden niet om de zuivere leer, ga bij de Joden omdat je je houdt aan de wettige voorschriften. Waar komt dat ook alweer nog meer voor? Nee, dit is wat religie is eigenlijk. Ja. Maar nog een keer die zin. Hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Door het midden van hen. Hij kwam. Hij zag. En hij overwon. Nee, dat is Latijn. Dat is, hij ging door het midden van hen door. En hij verdween. Dit is de samenvatting, let op, dit is de samenvatting van wat wij noemen de eerste komst van Christus. Hij kwam, hij ging door het midden van hen en hij ging weg. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij ging gewoon, enzovoort. Hij doorheen en hij verdween. Heb u dat? Nou, dat is wat het uitbeeldt. Dit hele stukje wat hier staat. Om aan te kondigen het aangename jaar des Heren enzovoorts. Nou, niet enzovoort. Aangename jaar enzovoort is namelijk en de dag der wraken onze Gods. Maar die las hij niet. Het wel aangename jaar des Heren. Om de gevangenissen te openen, de blinden de ogen te openen. En wat het maar was. Het evangelie te prediken natuurlijk. We hebben het vorige keer ook over gehad. Enzovoorts. Dat is wat hij gedaan heeft. En daarna verdween hij weer. Zie? Einde van het verhaal. Nou, einde van het verhaal. Dit verhaal hier in Lucas 4 is de introductie feitelijk van het openbare optreden van de Heer Jezus op aarde. Dat er wat aan vooraf ging, dat wordt wel aangehaald. Maar dit is het eerste deel van het verslag. Heb je dat? Na de verzoeking in de woestijn, de lange inleiding die ik vorige keer gehaald heb, is dit het begin van het verhaal. En dit begin eindigt met, hij ging weg. En dan neem ik u helemaal aan het eind van de avond nog snel even mee naar Johannes hoofdstuk 12. Want daar eindigt het verslag van Johannes. Nou ja, nog één avond dan. Maar die één avond wordt beschreven in hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17. Dat weet u toch, hè? De avond van de Heer met zijn discipelen in de opperzaal. Bij het zogeheten laatste avondmaal enzovoorts. Maar dat was al niet meer een publiek optreden. En daarna trad Pilatus op en Caiaphas en wat het maar was. Zie. Dus tot en met hoofdstuk 12 krijg je in het Johannes-evangelie verslag van het openbare optreden van de Heer Jezus. Nou ja, onder de Joden. En hij kondigde, en dat is dat stuk, dat begint ongeveer, ik moet ergens een draad oppakken, in vers 20... van Johannes 12. Er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren opdat ze op het feest zouden aanbidden. En ze gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus, of die zich maar vertonen wilde. En toen zei de Heer, vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar het houdt in niet dat hij vertoond wordt, maar dat hij verborgen wordt. Want zijn verheerlijking is zijn, feitelijk zijn opstanding en hemelvaart. Dat hij om op te kunnen staan, ik zeg het wat ongelukkig, maar om op te kunnen staan eerst zou moeten sterven, dat is zo. Maar niettemin heet het zijn verheerlijking. Zie? Zijn uren. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft zo, enzovoorts. En vers 27, wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Het was het dieptepunt natuurlijk, maar op een of andere manier was het toch een hoogtepunt, de climax van zijn aardse omwandeling, daarvoor was hij gekomen. Zie? En toen kwam, Vader, verheerlijk uw naam, vers 28, maar dat is ook het begin van hoofdstuk 17, het hogepriesterlijk gebed. Maar het is het eind van zijn aardse omwandeling officieel. En dan was er daar een hele schare bij aanwezig en die begrepen niet wat er gebeurde. Want er komt er nog een stem die dan spreekt, zeggende: ik heb verheerlijkt en ik zal verheerlijken. En de Heer kondigt aan een oordeel over de wereld en over de overste deze wereld. En hij kondigt aan, vers 32, dat hij zal verhoogd worden van de aarde. Weet je nog, ze wilden hem zien. Maar hij zegt: ik zal verheerlijkt worden, ik zal verhoogd worden. Dan hebben ze een probleem, vers 34. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen, zij verstaan daar dus de Messias onder, terecht, moet verhoogd worden. Wie is deze Zoon des mensen? Hij rijmt een beetje op, is dat de Zoon van Jozef? Wie is deze Zoon des mensen? En dan zegt de Heer: nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden, want wandelt in het licht, zodat de duisternis u niet bevangen. Dat opvangen, gevangenis, bevangen. Terwijl gij het licht hebt, vers 36, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. En dan staat er, vers 36, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Punt. Dit is het einde van het verslag. Want wat er nu nog komt in de rest van hoofdstuk 12... is eigenlijk het commentaar van Johannes op het ongeloof van het Joodse volk. Waarvan hij zegt: nou ja, dat was te verwachten, omdat Jesaja dat had aangekondigd, dat ze niet tot geloof zouden komen. Onder verwijzing naar Jesaja 6, de beroemde woorden over: geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet, enzovoorts. Dat is vanaf vers 40 dan. En dan staat er ook nog bij: dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat wil zeggen, dat is dus echt Jesaja hoofdstuk 6, waar ik verder ook niks aan toe te voegen heb. Maar het betekent dat dit het eind van het verslag is. Maar het verslag eindigt hiermee: en weggaande verborg hij zich van hen. Natuurlijk is die zin ontleend aan die gelegenheid, Heer. Wij wilden Jezus wel zien en hij verteld wordt en dan trekt hij zich terug. Maar het is natuurlijk net zo goed de afsluiting van heel zijn bediening onder de Joden in de tijd. Hij is in uw midden geweest. Hij heeft pak een beet naar het schijn 3,5 jaar onder hen opgetreden. Ik denk dat dat klopt. Het is slecht te bewijzen, maar ik denk wel dat het klopt. Hij heeft 3,5 jaar onder hen, vandaar Elia, en 3,5 jaar van de hemel gesloten enzovoorts. Dat komt met elkaar redelijk overeen. Maar goed, hij heeft 3,5 jaar onder hen gepredikt enzovoort. En daarna is hij verdwenen. Dat is netjes gezegd, want ze wilden hem doden en van hem af zijn. Dat was in Nazareth. Dat hebben ze ook gedaan. Maar hij stond op uit de dood en is toen verdwenen. Officieel, ik blijf het heel hardnekkig roepen, officieel, hij is opgestaan uit de dood en heeft niet gedaan wat wij zouden gedacht hebben. Namelijk, hij heeft niet verschenen in Jeruzalem, bij voorkeur op het Tempelplein, bij voorkeur bovenaan de trap, waaraan de Paulus mocht spreken. Vanuit de hoogte neerkijkend op de voorhoofd der Joden. Maar goed, onder het motto: dames en heren, daar ben ik weer. Lange neus en wat het maar was enzovoort. Niets van dat alles. Hij zei tegen de discipelen in die opperzaal, zei hij: hebben jullie mijn gezin? Tast maar dat je het zeker weet. En nu ga heen, predik het evangelie, gij zult mijn getuigen zijn enzovoort. Gegroet. En hij verdween. En in plaats van dat hij bij gelegenheid verscheen in vol ornaat of zoiets, moesten die arme discipelen vertellen, nee, hij is opgestaan, we hebben hem, het is echt waar. Waarna je zou denken, dan vraagt volgens waar is hij dan? Kan hij niet verschijnen? Zullen we een bidstond beleggen dat als hij dan een god is, dat hij dan zich vertoont? Maar hij deed het niet. Maar ja, dat is de gang van zaken.
S'avonds zijn zij die niet zien en nogthans geloven.
En vele laatste zullen de eerste zijn. En vele eerste de laatste. Enzovoorts. Er zijn zoveel uitspraken die aangaande. Zoveel dat ik nog steeds niet kan begrijpen dat... Dat er mensen zijn die in al ernst beweren, punt 1, dat in de evangelie geen gemeentelijke waarheid is vastgelegd. En punt 2, dat het ook in het Oude Testament niet gevonden kan worden. Nou ja, en eigenlijk punt 1, maar dat vloeit hieruit voort, dat ze daarna dus ook niet meer kunnen vinden in de Nieuwtestamentische brieven en in handelingen. Dat kunnen ze het ook niet meer vinden, logischerwijze, want men heeft het al weggeredeneerd van tevoren. Ja, dat is, ik vind onbegrijpelijke dingen. En soms voel ik me opgelaten dat ik er tegen protesteer. Want ja, ik blijf het een absurde zaak vinden. Waarom zou je er iets tegen moeten zeggen? Ik vind het een beetje gênant altijd om te moeten zeggen dat die opvatting dat niet klopt. Ik bedoel, als je toch echt eerlijk bent en je Bijbel bestudeert, geen bijbedoelingen hebt. Sorry, maar dat meen ik 100%. In alle ernst, en de Heer hoort me, ja, hen ook, maar goed. Als je echt je Bijbel leest en naar eer en geweten, kom je er vanzelf achter dat het zo niet ligt. Integendeel, hoe meer je leest, hoe meer je begrijpt dat gemeentelijke waarheid verborgen is voor de wereld, maar niettemin is vastgelegd op velerlei wijze, nee, veelmaals, en op velerlei wijze in het Oude Testament. En zo vind je dat dan terug. Zie? In het Nieuwe Testament verwijst hij continu naar. God vervult zijn plan. Hij is niet van gedachten veranderd. Hij heeft niet gedacht van Israël wil niet horen. Wat ga ik dan doen? Zal ik iets anders, iets leuks gaan doen of zo? Of echt niet. Het is gewoon de uitvoering van zijn plan. Plan B? Nee, het is niet plan B. Het is gewoon plan A. Dat is het plan. Het is de demonstratie dat wet een mens niet helpt. Dat de wet alleen een mens nog ongeloviger maakt. Dat wet een mens verblindt, zijn ogen verblindt, zijn oren doof maakt en zijn hart verhardt. Dat is wat het is. Daarvoor is die wet. Om dat te demonstreren. Moet je daaronder leven? Nee, maar als je wil, ga gerust je gang. Dat is de Bijbelsleer. Dat zei de Heer tegen Mozes. Vraag het maar aan het volk. Of ze dat willen. Ze zeiden, ja, dat willen we. Dan zegt de Heer, oké. Okay, gaan we het beleven. En u weet wat er de volgende 40 jaar gebeurd is in de woestijn, toch? En daarna de volgende 400 jaar en 4000 mag je niet zeggen, want zover was het niet. Maar tot op heden klopt dat, ja, zowat. Dus ja, daar komt namelijk niks van terecht. En dat de Joden dus ongelovig zouden zijn, ja, dat is duidelijk vastgelegd in het Oude Testament. En niet pas in Jesaja 6 trouwens, hoor. Dan kun je in Genesis net zo goed al lezen, maar dan staat het op andere wijze. U weet wel, van de vele wijzen vind je dat, een paar andere wijzen vind je dat in Genesis ook vastgelegd dat het zo zou gaan. Dat werkt namelijk niet. En dus God heeft van tevoren het volk verdeeld in tweeën enzovoorts en achter de hand gehouden, langs welke hij zijn plan dus verder zou vervoeren. Met name in onze tegenwoordige tijd. Dat is wat gebeurt. En dat betekent, ik weet niet of ik u dat vorige keer gezegd heb, als iemand zou zeggen, in de dagen van de Heer Jezus, maar zulke woorden kent u van mij, als iemand zou zeggen, in de dagen van de Heer Jezus, dit kan de Messias niet zijn, want die zou eerst naar de heidenen gaan, en de eilanden, de zee, en die allen die verder, en dan pas zijn koninkrijk oprichten, dan zou het antwoord geweest zijn, waar denk je dat hij die 18 jaar geweest is dan? Met een tegenvraag, want dat moet Joods blijven, hè? Tegenvraag. Waar denk je dat hij die 18 jaar geweest is? Bij de heidenen. En als iemand gezegd had, maar hij zou naar de 10 stammen gaan, naar Efraïm. Dan waar denk je dat hij geweest is? In die tussentijd. mag zo moeilijk niet zijn. En daarmee demonstreer ik wat ik een eeuwigheid geleden ooit systematisch uiteengezet heb met betrekking tot hoe symboliek werkt, hoe typologie werkt. Dat gaat met parallellen, parallelle lijnen, soms vergroot, soms verkleind, maar dat doet er niet, maar parallellen. En wat in het ene deel ontbreekt, dat zie je in het andere terug. Dan kun je zo overnemen, knippen en plakken, soms een beetje vergroot en verkleind, en dan vul je dat zo in. Wat denk je dat die geweest is? De Bijbel zegt het niet. Nee, maar de Bijbel zegt dat voordat het Joodse volk tot bekering komt, zou de zaligheid naar Efraïm gaan. Dat wordt de eerstgeborene. En als hierna, binnen afzienbare tijd, in de 70ste week vandaan, het Joodse volk tot geloof komt, waar is dan de Heer geweest voor die tijd? In onze dagen dus. Ja, maak het verhaal zelf af, roep ik dan, en kleur de plaatjes. Dat is, ja, dit is voor de hand liggend. Zo ligt dat, ja. En daar gaat het dus over. Hè. Dat is wat verteld wordt. Voordat er zijn optreden onder de Joden begon hier, had hij al een optreden achter de rug. En hij ging, zoals later staat, toen hij van Galilea naar Jeruzalem ging, toen zeiden ze tegen hem, doe dat niet, want ze zullen u doden. Het is gevaarlijk. Gaat u toch? Nou ja, daar gaan we wel mee. En in gedachten ben ik dan niet in Galilea, maar in Gallië. En daar is de Heer dan en die zegt, nou ja, nou moet ik naar, Jeruzalem. Ze zullen wel gezegd hebben, doe dat niet, want daar gaan ze u doden. Dan zou je gezegd hebben, ja, dat weet ik. Al zo betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Heb je dat? Alleen van die laatste 3,5 jaar, daar hebben we het verslag van. En van wat daarvoor is niet. Behalve dan toen de Heer zei, maar ik heb nog andere schapen hoor. Die niet van deze stal zijn. Enzovoorts. We hebben het daar weer over, maar we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor deze avond waarin we uw woord mochten openen. En inderdaad schrift met schrift mochten vergelijken. En in ieder geval moeten constateren dat dit werkelijk uw woord is. En dat deze dingen al zo zijn. Omdat het ene schriftgedeelte het andere bevestigt. Wij zeggen u daarom dank te mogen weten hoe dat is met uw plan der eeuwen. Dat u gemaakt hebt, niet alleen als schepper van hemel en aarde, maar ook als degene die de geschiedenis bepaalt. Zodanig dat u tot uw doel komt. En wij danken u daarom, Vader, deel te mogen hebben aan uw werk, deel te mogen hebben aan die gemeente van eerstgeborenen die tevoren was aangekondigd, maar die inmiddels tot stand komt tot op de dag van Christus. En we danken u dat we daarna mogen uitzien in het besef dat ook wij zullen delen in de verhoging, in de verheerlijking van onze heiland aan wie wij zijn toegevoegd als gemeente Gods, als gemeente van eerstgeborenen, als gemeente van Jezus Christus. We danken u dan voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw woord, de kracht van uw genade, de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.